Goedemorgen. Gemeente hier. Langzamerhand worden de aantallen weer wat groter in de diensten waarin ik mag voorgaan. Ook een welkom aan de gemeente in de verstrooiing, zo noem ik ze maar. Ver weg. Kijkend naar een scherm. We zijn ook blij voor de techniek die dat mogelijk maakt. Ja, u heeft het uittreksel al gekregen, dus u weet waar het over gaat. Wijs worden zoals Daniël. Ik wil eigenlijk even een klein schets geven. We gaan naar Daniël hoofdstuk 5 toe, maar een kleine schets over het leven van Daniël. Want Daniël was net zoals wij een man die gelovig was en leefde in de verdrukking. Leefde in een omgeving die niet, ja, christelijk uiteraard niet in het Oude Testament, maar je zou kunnen zeggen een omgeving die niet gekenmerkt werd door gelovigen. Integendeel, hij was als balling weggevoerd, misschien wel geboren in het verre Babylon. En op 15-jarige leeftijd, ouders, denk even na, je kind wordt op 15-jarige leeftijd uit huis gehaald en geplaatst in het internaat van de koning. In een heidense omgeving. Wat zou er dan met jouw kind gebeuren? En ik zie niet zoveel tieners vanmorgen, maar stel je even voor, je bent jong en je wordt uit ouderlijk huis gehaald. Niet voor even, niet voor alleen de week, zodat je in het weekend nog naar huis kan. Nee, je wordt overgeplaatst, definitief verhuisd. En Daniël begint als het ware als balling daar in dat internaat van de koning. En aan het eind van de biografie van Daniël, dat is hoofdstuk 6, want de andere hoofdstukken gaan over de profetieën die hij gekregen heeft. Aan het eind van zijn biografie in hoofdstuk 6 eindigt Daniël eigenlijk als de machtigste man van de toenmalige wereld. En dat nog steeds in een niet-gelovige omgeving, een niet Bijbelse omgeving. Wat maakte deze man zo bijzonder? Nou, misschien nog wel even om te laten zien hoe bijzonder het was. Meestal als een koning in de heidense koninkrijken het onderspit delfde, want dat ging meestal niet op een normale troonsopvolging zoals wij die kennen. Meestal werd er een coup gepleegd door een volgende koning. Die ruimde niet alleen de vorige koning letterlijk op, maar vaak ook zijn hofhouding en iedereen die daarbij hoorde. En Daniël heeft 4 koningen overleefd. De meest bekende, die de eerste 3 hoofdstukken beslaat, dat was Nebukadnezar. En dan komt koning Belshazzar, en dan komt koning Darius, en dan komt uiteindelijk koning Cyrus, of ook wel Kores genoemd. En die hebben allemaal, als het ware, Daniël heeft ze allemaal overleefd. Wat maakt Daniël nou zo bijzonder? Ik ga met jullie lezen een klein gedeelte van het hoofdstuk waar ik over wil spreken. Misschien dat je het al gezien hebt aan de hand van het uittreksel. Want het gaat over het feestmaal van koning Belshazzar, de opvolger van Nebukadnezar. Voordat we daar een aantal versen uit gaan lezen, wil ik je even meenemen naar iets anders wat ik toch ook heel bijzonder vond. Stel je voor dat er van jou een biografie gemaakt zou worden. Wij leven nog, maar goed, er komt een tijd dat we er niet meer zijn en er zou een biografie van je gemaakt worden. Dan zou je waarschijnlijk verwachten dat dat is van, nou, daar is die geboren en daar is die opgegroeid en zo waren zijn ouders, dat beroep heeft hij uitgeoefend, et cetera. En nog een aantal andere zaken. Maar van deze koning, zijn hele biografie in de Bijbel, is 1 dag, lieve mensen. In hoofdstuk 5 wordt het laatste dag van het leven van Belshazzar beschreven. Voor de rest weten we wat uit buitenbijbelse bronnen van koning Belshazzar. Maar er wordt maar 1 dag beschreven uit het leven van deze koning en dat is zijn laatste dag. Het is goed om even je achterhoofd te hebben als we gaan lezen. Ik lees hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Op zekere dag richtte koning Belshazzar voor zijn 1000 machthebbers een groot feestmaal aan. En in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belshazzar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen. En de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en zijn bijvrouwen, dronken eruit. Ze dronken wijn, prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven. Precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezwerers, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië en zei: Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar ze konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belshazzar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht en zij zei: Majesteit, leef in eeuwigheid. Laat uw gedachten u niet in verwarring brengen. Het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers. Tot zover. Daniël mag ineens naar voren komen. Om die voor iedereen onbegrijpelijke tekst, die daar door een onbekende hand op de muur was geschreven, te ontcijferen. Want de magiërs en de bezweerders en de tovenaars konden het niet. Menee, menee, tekel, ufarsin. Het is misschien niet zo bijzonder dat deze magiërs het niet konden, want dit is, sommigen van u weten dat, dit is Aramees. En dat is de taal die gesproken werd ten tijde van de Heer Jezus in Israël en ook al in die tijd. Het is de enige Aramese tekst in het Oude Testament van onze Bijbel. En niemand was in staat om er ook maar een touw aan vast te knopen. Als knipoog is misschien leuk om te zeggen dat er staat dat de koning stond te trillen op zijn benen en bleek werd, et cetera. In de grondtekst staat letterlijk dat hij het in zijn broek deed. Dat hebben onze vertalers maar een klein beetje wegvertaald. Zo onthutst was hij. Hij wist niet meer waar hij het zoeken moest. En moet ik hem nog aanzetten, Jacques? Of zou hij het moeten doen? Yes. De koning zei: ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. Dat was op initiatief van de koningin wat de koning tegen Daniël zei toen hij aantrad. Je bent een bijzonder iemand, Daniël. Ik heb begrepen dat jij over het verstand van de goden beschikt en het inzicht van de goden. Even een kleine opmerking hier, want ik denk dat, en wij weten natuurlijk wat er werkelijk aan de gang was, dat wist de koning niet, want het was een koning wiens leven werd gekenmerkt door wat wij zouden noemen feesten en partijen. Uit andere bronnen dan de Bijbel weten we dat de regeringsperiode van koning Belshazzar alleen maar gekenmerkt werd door feesten en alles wat daarbij hoorde. Maar Daniël, die werd van stal gehaald, zou je kunnen zeggen. Daniël, jij hebt inzicht, jij hebt wijsheid. Jij kan dingen uitleggen. En toen ik dat las, dacht ik van, hebben wij in onze tijd, in deze tijd, misschien meer en meer ook mensen nodig, zoals Daniël, die dingen zien, die meer zien dan wat de media ons willen vertellen, die ook verbanden kunnen leggen ten aanzien van de tijd waarin we leven? Hebben wij in onze periode, en ik geloof met heel mijn hart dat we in de laatste fase van onze wereldgeschiedenis terecht zijn gekomen, vraag me niet hoe lang het nog duurt, maar ik zie die contouren van de eindtijd snel naderbij komen. Hebben wij misschien ook in onze tijd meer Daniels en Danielles nodig die kunnen zeggen van kijk, zo staat het ervoor, dat is wat er gebeurt, zo kunnen we dat geestelijk duiden? Denk er maar eens over na. Er is veel meer aan de hand dan datgene wat er op ons afkomt. Nou, Daniel die had een directe openbaring en die kon vertellen, en dat lees je in de rest van het hoofdstuk, wat er aan de hand was. Hij had een reputatie opgebouwd daar in dat heidense koninkrijk. Van dat is de man die weet wat er aan de hand is. En ik heb toch het idee dat jij moet doorklikken thuis, anders gaat het niet lukken. Welke lessen kan ik leren van Daniel? Daniel was iemand in wiens hart de geest van God werkzaam was. En ik geloof, nogmaals, dat wij ook mensen nodig hebben. Steeds meer in onze tijd die weten wat er aan de hand is. En die dingen kunnen duiden. Ik zou willen, en daar bid ik ook regelmatig voor, dat ik de wijsheid van Daniel zou krijgen. Het inzicht van Daniel. De wijsheid en het inzicht om ook naar anderen toe te duiden wat er aan de hand is. De wijsheid en het inzicht om anderen te helpen de juiste keuzes te maken. Laten we eens gaan kijken wat we van Daniel kunnen leren. Ja, ik ga het niet meer proberen, dus jij mag doorgaan. Kies ervoor, dat is de eerste les. Als je je uittreksel invult, is dat de eerste die je in mag vullen. Kies ervoor om nooit te stoppen met leren, lieve mensen. Kies ervoor om nooit te stoppen met leren. Dat is een keuze die je zelf moet maken. Ik mocht afgelopen maand voor de meesten van ons misschien wat bijzondere leeftijd bereiken. Vroeger was dat de leeftijd waarop je AOW inging. Nou, daar moeten we nu nog een poosje op wachten, maar 65. En dan denk je, oké, nou ben je wel gearriveerd zo langzamerhand. Nou, alsjeblieft, ik hoop dat ik dat nooit ga denken zolang ik hier op aarde leef. Ik wil altijd weer opnieuw inzicht verzamelen. Blijven leren vanuit Gods woord van andere mensen die mij helpen om nieuwe inzichten te krijgen in wat God aan het doen is in deze wereld. Het moment van leren stopt niet bij welk diploma dan ook. Niet op een school, niet op een bijbelschool. Niet op een andere school. Er is nog zoveel wat God u, jou en ook mij wil leren. Ik zeg dat nog een keer. Er is nog zoveel wat God u, jou en mij wil leren. Leren is niet een bepaalde periode in je leven. Maar leren, wijs worden, betekent je hele leven lang een lerende houding hebben. God wil eigenlijk dat wij iedere dag iets leren. En dan heeft het niet alleen te maken met inzicht, niet alleen te maken met kennis, maar met ons hele leven. Wat leer je? We hebben onze kring afgerond, iets eerder dan jullie. Volgende week is de laatste kringbijeenkomst, begreep ik. Nou, we hebben hem net achter de rug. En een van de vragen die ik gesteld heb is, wat heb je geestelijk gezien afgelopen seizoen geleerd en toegepast? En niet alleen ten aanzien van inzicht, maar ook ten aanzien van je praktische christelijke levenshouding. Dat was buitengewoon interessant. Dus als u zegt van nou, we willen nog een goede vraag hebben voor de komende afsluitende kringavond. Wat heb je geleerd? Kies ervoor om nooit te stoppen met leren. Heb een open oor voor onderricht en een open geest voor kennis. De tekstverwijzing ziet u staan op uw uittreksel. Dat is denk ik heel belangrijk, dat we altijd zoiets hebben van, oké, Heer, u heeft antwoorden, u heeft inzicht, u heeft wijsheid en ik wil heel graag daarin meegenomen worden. Tweede tekst gaat over iemand die zijn bijl niet sluit wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijsberaad te werk gaat, heeft meer kans verslagen. Waar kun je leren? Nou, je kunt leren door Gods woord te lezen, dat is het belangrijkste. Je kunt leren door naar de kerk te gaan, je kunt leren door goede boeken te lezen, door een seminar bij te wonen, door een conferentie bij te wonen. Maar oké, altijd met diezelfde houding van, Heer, wat wilt u mij leren? Ik heb bovendien ontdekt dat je van iedereen kunt leren. Iedereen in jouw omgeving, iedereen hier in deze kerk, daar kun je van leren. Wij zouden veel meer, en dat zeg ik heel algemeen, een lerende gemeenschap moeten zijn. Hoe doe je dat? Nou, de juiste vragen stellen aan elkaar. De juiste vragen stellen aan elkaar. En dan gaat het natuurlijk om hele positieve vragen. Waar ben je dankbaar voor? Wat heeft God gedaan in je leven? Maar misschien ook wel, en daar heb je durf voor nodig, daar heb je lef voor nodig. Wat is de meest domme keuze die je afgelopen seizoen gemaakt hebt? Oeps, dan doen we een stapje terug. Want dan worden we gevraagd om kwetsbaar te zijn. En eerlijk. Dat vinden we soms wel lastig. Maar lieve mensen, ik heb ontdekt door die vraag te stellen dat ik ook zelf weer een heleboel kan leren. Want ik hoef het wiel niet zelf uit te vinden. Ik kan leren van jouw domme keuzes. Jij kunt ze ook leren van mijn domme keuzes. Waar ben je ontspoord en waarom? En hoe kwam dat? En wat heeft je dat gebracht? Weet u, ik vind Gods woord zo'n schitterend boek. Want het beschrijft daar waar het biografieën beschrijft, zowel hoogtepunten van de gelovigen als ook dieptepunten. Van iedere gelovige in de Bijbel, uiteraard met uitzondering van de Heer Jezus, staat minstens één keer beschreven hoe ze ontspoord zijn. Daar kan ik ook van leren. Waarom ontspoorde je toen? Hoe? Wat had dat voor gevolgen? Wat had je beter kunnen doen? Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief. En wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor. Wees nederig, lieve mensen, en stel vragen. En durf de confrontatie op een positieve manier aan te gaan. Mijn vrouw en ik hebben 3 volwassen kinderen. En wij hebben ze gewoon gezegd van, oké, stel je vragen maar die je ten aanzien van ons hebt en ten aanzien van je leven. En toen kwamen er soms wel vragen waarvan we zeiden, oeps. Maar ik heb besloten om ze maar eerlijk te beantwoorden. Waarom? Omdat ik denk, jij kan leren van mijn fouten en ook van mijn goede keuzes. Dus ik heb eerlijk gezegd, nou, dat was de beste keuze, maar daar ben ik ontspoord en daar ben ik verkeerd afgeslagen. En uiteindelijk is Gods genade en Gods liefde zo groot geweest om mij weer op het goede spoor te brengen. Maar bij nader inzien, is dat trouwens niet iets wat we allemaal wel een beetje hebben, bij nader inzien. Ik denk dat jullie allemaal een boek kunnen schrijven. Ik ook. En dat heeft allemaal dezelfde titel. De titel van dat boek wat jullie kunnen schrijven, en ik, luidt, als ik toen geweten had wat ik nu weet. Kunnen jullie dat boek ook schrijven? Ik zie hier en daar wat knikkende mensen. Sommigen niet, die hebben altijd alles goed gedaan, maar sommigen zeggen ja. Dat boek kan ik ook schrijven als ik toen geweten had wat ik nu weet. Nou, dat noemen we wel voortschrijdend inzicht. En durf dat maar te delen met elkaar, het voortschrijdend inzicht. Wees nederig, stel vragen aan de ander. En als hij of zij het aandurft om zich kwetsbaar op te stellen, zeg dan, dat waardeer ik. Daar ben ik blij mee, want jij helpt mij weer om de fouten die jij gemaakt hebt te voorkomen in mijn leven. De eerste sleutel om wijsheid te verzamelen, kies ervoor om nooit te stoppen met leren. Je mag doorklikken. De tweede is, leer de lessen van de vorige generaties. Dat borduurt een beetje voort op wat ik net gezegd heb. Ga bij eerdere geslachten te raden, bouw voort op de wijsheid van je voorouders, staat er in Job. Er is een Frans spreekwoord, dat de meesten van ons wel kennen, en dat is l'histoire se répète. En wat vrij eenvoudig te vertalen is met de geschiedenis herhaalt zich. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zo onder de indruk was van het vak geschiedenis op mijn middelbare school. Ik had toen zoiets van, nou, dat is toch voorbij. Wat interesseert het mij nou wanneer die 80-jarige oorlog begonnen is en wanneer die geëindigd is? Ik weet dat die 80 jaar duurde en dat is genoeg. Begrijp me goed, nog steeds interesseren dat soort dingen me niet zo bijzonder. Maar wat me wel interesseert is dat, en wat me boeit, is dat er bepaalde patronen zichtbaar zijn in zowel de wereld, maar ook in de kerkgeschiedenis, waarvan het lijkt alsof ze elke keer weer op een of andere manier terugkomen. Het is buitengewoon interessant om te zien hoe dat bijvoorbeeld kerken, gelovigen, in de jaren 30 omgingen met het opkomende nazisme. Want elke kerk en elke gelovige moest een keuze maken. En dat ging soms dwars door kerken heen. Zoals jullie weten is de grootste kerk in Duitsland is de Lutherse kerk. En de Lutherse kerk werd voor een groot deel doormidden gespleten, weliswaar niet 50-50. Maar, want wat moesten we met een Hitler die opkwam? En wat moesten we met beperkingen? De naam die sommigen van jullie zullen kennen is Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer maakte andere keuzes dan de grote kerkleiders van die tijd. En er waren er nog veel meer. In Zacharia 1 lezen we: wees niet als jullie voorouders toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor, spreekt de Heer. Weet je, als, en dan ga ik even terug naar de Bijbelse geschiedenis die we net gelezen hebben, als Belsazar, die een zoon of kleinzoon is, dat is niet 100% zeker. Hij noemt hem mijn vader, maar er zijn aanwijzingen dat daar biologisch gezien iemand tussen gezeten heeft, maar dat is ook niet zo belangrijk. Als hij had geleerd van de geschiedenis, dan had hij zijn leven anders ingedeeld. Want ik had net al verteld, de vorige koning was Nebukadnezar. Nou, Nebukadnezar was een zeer invloedrijke koning. Die op een bepaald moment, op het toppunt van zijn macht en zijn majesteit, daar boven op die muren stond. En wat zei hij? Kijk eens naar het Babylon wat ik gebouwd heb. En dat was een wereldwonder. Want de hangende tuinen van Babylon worden over het algemeen gezien als een wereldwonder. Kijk eens. En vanaf dat moment moest hij opgenomen worden in de psychiatrische inrichting. Want laten we eerlijk zijn, als je gras gaat eten, dan ga je naar een psychiatrische inrichting, toch? En daar moet hij een poosje blijven. Dat alles was bekend bij Belsazar. Dat had hij gezien met eigen ogen. En daar gaan we straks nog wel even naar kijken. Kijk hoe het leven van Nebukadnezar eindigt. Nebukadnezar zegt aan het eind van zijn leven, er is maar één God. En dat is de God van de Joden. Dat kunt u lezen aan het eind van het voorgaande hoofdstuk waar we begonnen met lezen. Ik geloof dat wij wat dat betreft allemaal kunnen kijken en moeten kijken naar onze voorouders en daar lessen van leren. Dit alles wordt ons, 1 Korinthe 10, de laatste tekst op het scherm, dit alles trekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Laten we Christus niet tarten. Kom niet in opstand. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons te waarschuwen. Het moet ons tot voorbeeld strekken. Probeer lessen te halen en te leren uit datgene wat de mensen voor ons hebben gedaan, gezegd of niet gedaan en niet gezegd. Ik geloof heel erg, meer dan voorheen, in de waarde van mentoraat en coaching. En dat is iets wat wij in onze kerken, en ik generaliseer, nauwelijks hebben toegepast. Ik geloof dat iedereen hier bij wijze van spreken een Paulus zou moeten zijn. Die mensen om zich heen verzamelt zoals Titus en Timotheus en anderen. Die als het ware meeneemt op zijn geestelijke reis. En tegelijkertijd geloof ik dat we ook allemaal een Titus moeten zijn die weer iemand naast ons en boven ons heeft. Die zegt, oké, ik coach jou, ik mentor jou, ik help je. Dat functioneerde in de tijd van Paulus heel goed. De Heer Jezus heeft zijn discipelen. En je mag best weten dat ik de laatste jaren aan het bidden ben. Van Heere, wilt u mij alstublieft wat jonge mensen geven. Van wat voor opleiding maakt me niet uit. Waar ik in mag investeren. En God heeft er een paar gegeven inmiddels. En ik vind het heerlijk om met ze op te trekken. Om zo eens in de twee weken een coachgesprek te hebben. En ze te zien groeien en zich te zien ontwikkelen. En dan denk ik, oké, wat fantastisch. Als je zo iemand nog niet hebt, en je wilt iemand hebben, ga er dan maar voor bidden. Heer, wilt u me wat jonge mensen geven in wie ik mag investeren op een geestelijke manier in hun leven. En als je jong bent en je zegt, ik zou graag iemand willen hebben, ga er ook maar voor bidden. En wellicht dat God uiteindelijk iemand op je pad brengt. We hebben mentors nodig, model, rollen, ja, vrienden, coaches. Kijk hoe ze leven en kijk of ze eerlijk zijn. Want als je mentor en coach bent, dan kan ik je één ding zeggen. Mijn maak ze discipelen noemen. De heer Paulus zegt ook, van ik zou alle willen dat jullie mij navolgen zoals ik Christus navolg. Als je zulke mensen hebt, dan moet je wel eerlijk zijn. Ik heb ontdekt, een paar jaar heb ik lessen gegeven op diverse opleidingen, dat de jongelui niet zozeer geïnteresseerd waren in mijn geestelijke successen. Hoeveel kerken heb je gepreekt, hoeveel cursussen heb je gegeven, dit en dat. Nee, ze waren veel meer geïnteresseerd in vraagstukken als, oké. En hoe deed je dat toen je huwelijk bijna stuk liep en het woordje scheiding viel? Ja. En je praat heel mooi over bidden, maar hoe zit dat bij jou? Bid jij nou ook echt elke dag? En ik heb besloten om op al die antwoorden allemaal maar heel eerlijk antwoord te geven. Ik zeg, en op sommige dingen ben ik niet trots. Ik heb fouten gemaakt. En hoe kwam ik daarachter? Door dat en dat en dat. Nou, dat ga ik vanmorgen allemaal niet delen. Niet dat u het niet mag weten, maar dat zou een beetje te lang worden. Wij moeten Paulus hebben en we moeten Timotheus hebben in ons leven. En alle lessen die wij kunnen leren liggen altijd in het verleden. Weet u, ik merk dat christenen zich soms afzetten tegen mensen in hun omgeving die in hun ogen verkeerde dingen hebben gedaan. Meestal kan ik mensen helpen door te zeggen, oké, als jij zoveel moeite hebt met je baas of met je ex-partner of met wat dan ook, wil je eens met me meegaan om te kijken hoe God naar deze mensen kijkt vanuit zijn perspectief. Dat geeft vaak al hele boeiende gesprekken. En weet je, alle fouten en alle gebeurtenissen, die staan ook al in de Bijbel opgeschreven. De meest, nou laat ik zo zeggen, de biografieën waaraan de meeste pagina's zijn gewijd in de Bijbel, met uitzondering van de Heer Jezus, zijn die van Mozes en David en Paulus. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel kans deze mensen zouden maken om in deze gemeente oudste te worden. Weet ik niet. Ze waren wel alle drie moordenaar, hè? Oeps. Leer de lessen van de vorige generatie. En de Bijbel is ook een heel eerlijk boek. Klik maar verder. Derde les. Ontwikkel een nederige houding waarmee je God eert. Je moet wel willen knielen. Je moet jezelf wel willen vernederen. Nederigheid en bereidheid om te leren gaan altijd samen. Ik weet het wel. Je hoeft mij niks meer te vertellen. Nee, dan zegt God, laat maar. Maar daar waar er een houding is van aanbidding, een houding is van nederigheid, daar zegt God, oké, in jou kan ik wat kwijt. Want wij hebben meer wijsheid nodig om te gaan met de conflicten. Nou zitten hier natuurlijk mensen die nooit conflict hebben, maar ik heb ze af en toe wel. Wijsheid en wijsheid in het omgaan met onze relaties. Wijsheid in het omgaan met onze tijd. Wijsheid in het omgaan met de financiën en de bezittingen die God ons heeft toevertrouwd. Daar is een nederige houding voor nodig. Heer, laat u het maar aan mij zien. Klik maar. Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer. Als je bescheiden bent, krijgen mensen respect voor je. Ik praat tegenwoordig bijna makkelijker over alles wat ik niet goed gedaan heb dan alles wat ik wel goed gedaan heb. God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen schenkt hij genade. Waarom schenkt hij aan de nederigen genade? Nou, die zijn bereid om te leren. Die zijn bereid om te leren en aan te passen, nieuwe inzichten te verwerven en alles wat ermee te maken heeft. Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Heer, ik heb wijsheid nodig. Ik wil klein worden. Ik heb uw wijsheid. Ik heb uw inzicht nodig. Ik weet het niet. Ga ik naar de vierde. Sleutel om wijsheid te ontwikkelen. Weiger je gedachten te vullen met rommel. Het zal achterin absoluut niet leesbaar zijn. Maar ik heb het woordje social media even iets anders opgeschreven. Social media. En wat er in die kleine hokjes staat is show me. Vote for me. Agree with me. Accept me. Look at me. Watch me. Hire me. Listen to me. Like me. Vragen we toch elke dag om. Kan je een likeje zetten? Like me. Begrijp me goed. Ik ga niet zeggen dat social media per definitie zonde zijn. Absoluut niet. Maar het kan wel daartoe leiden. Iedereen, bijna iedereen in onze wereld is bezorgd over luchtvervuiling, bezorgd over watervervuiling, bezorgd over milieuvervuiling. Maar wie is er eigenlijk bezorgd over hersenvervuiling en gedachtenvervuiling? Weet je, ik zie een heleboel christenen en bepaald niet alleen jonge mensen ontsporen. Waarom? Ze zitten bijna vast aan een virtuele enkelband. Vroeger, ik heb die tijd niet meegemaakt bij ons, maar vele ouders zeiden van, als jij niet doet wat wij van je vragen, dan krijg je geen zakgeld meer of je krijgt maar de helft. Nou, jongelui liggen tegenwoordig niet meer wakker van de helft van hun zakgeld, heb ik het idee. De grootste straf die je ze kunt geven, maar niet alleen jongelui, maar ook volwassenen, is lever je mobieltje maar in. Zonder dat er een alternatief is. Weet je, wij kunnen onze gedachten vullen met vier dingen. Ik zal ze alle vier noemen. Het eerste, dat noem ik vergif. En vergif, dan ga je aan dood. Allerlei beelden en gedachten die rechtstreeks vanuit de hel afkomstig zijn. We kunnen onze gedachten vullen met junkfood. En junkfood, ja, daar ga je niet dood van. En er is niks mis mee om een keertje wat bij de Primera of de Bruna te kopen ter verstrooiing. Maar het bouwt op geen enkele manier op. Daarnaast is er nog brainfood. Goede educatie, het lezen van goede boeken. En dan is er ook nog superfood. En superfood, dat vind je hierin. Dat is superfood. En ik hoorde pas, half jaar geleden, iemand zeggen, weet je, ja, het zegt me allemaal niet zoveel meer. Ik lees wel, maar het lijkt wel alsof dat het hele afstandelijke woorden zijn geworden. En toen heb ik gezegd van, oké, zou het kunnen zijn dat deze woorden steeds minder spreken, omdat je misschien te veel tijd verbonden hebt aan alles wat met misschien Facebook te maken heeft, of hoe het allemaal mogen heten. Facebook op zich is geen zonde. Maar ik geloof dat we wat meer face in de boek moeten hebben dan Facebook. Toen ik deze overdenking in een andere gemeente hield, kwam er na afloop een docent naar me toe. En een docent op een middelbare school. En die zegt, oh joh, dit is wat wij op school dagelijks zien. En we hebben daar een speciale naam voor. Voor de jongelui die tijdens de pauze of zelfs als ze in een kring zitten, alleen maar zo zitten. Hij zegt, en dan lopen ze door de gangen heen en dan zien ze niks meer. En op een gegeven moment lopen ze tegen een pilaar aan. Dat noemen wij smembies op school. Dan zullen de meesten van jullie, net zoals ik, nog nooit gehoord hebben van smembies. Hij zegt, maar dat is een samentrekking van twee andere woorden. Dat zijn smartphone zombies. En toen begon ik er wel wat in herkennen. Kent u ze ook van die smartphone zombies? Die als het ware bijna niet meer leven op het moment dat ze hun telefoon even kwijt zijn. Weiger je gedachten te vullen met rommel. Ga maar even door naar de volgende. Wat is de reden dat Daniel zoveel wijsheid had? Nou, dat lezen we niet in dit hoofdstuk, maar een hoofdstuk verder. U ziet de tekstverwijzingen staan. Hij bad 3 keer per dag tot zijn God. Daniel, die een druk bezet man was, had een vast ritueel. Een heel waardevol ritueel. En dat is 3 keer per dag zijn knieën buigen voor zijn God. En Gods aangezicht zoeken. En in Gods nabijheid zijn. En als er iemand is die dat ook nodig heeft, dan bent u, jij en ik het. Want we zitten in een wereld die continu allerlei informatie over ons uitstrooit. Het komt ons televisiescherm, ons smartphone, onze kranten, alles wat wil ons beslag leggen op ons. En Daniel in zijn tijd zegt, nee, het allerbelangrijkste, 3 keer per dag bidden. Verstandige mensen worden steeds wijzer. Dan gaan we naar de volgende. Dankjewel. Kennis is van geen waarde tenzij je deze in de praktijk bent. Oftewel, pas toe wat je hebt geleerd. En dan mag je ook gelijk naar de volgende gaan. Want je zou kunnen zeggen, Belshazzar had kennis. Die wist hoe het met zijn vader gegaan was. Koning Belshazzar verloor alles. Ik heb niet het hele hoofdstuk gelezen, maar als u het hele hoofdstuk uitleest, dan ziet u waarom ik begon met te vertellen dat dit Belshazzar's laatste dag in zijn leven was. Die hier beschreven wordt. En Daniel zegt tegen hem, en ik heb het samengevat, u mag het verder lezen. Koning Belshazzar, hoewel u wist wat er met uw vader Nebukadnezar gebeurde, hebt u niet van zijn leven geleerd. En nog steeds geweigerd om uzelf te verootmoedigen voor God die vanuit de hemel regeert. In de praktijk brengen. Dat is een hele lastige. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat God u, jou en mij regelmatig iets aanreikt door een preek, door het lezen van het woord, door het lezen van een goed boek, door een gesprek met een andere gelovige, om toe te passen in ons leven. En hij kijkt wat we daarmee doen. En soms pakken we het op, gaan we er wat mee doen en passen we toe in ons leven. Maar veel vaker, oké, we gaan weer over tot de orde van de dag. God wil ons niet opzadelen met kennis die we niet toepassen. God wil heel graag dat datgene wat wij ontdekken en wat we leren, dat we dat gaan toepassen in ons leven. Dat ons leven daardoor verandert en meer gaat lijken op dat van de Heer Jezus Christus. Dat is de bedoeling van het aanreiken van kennis. En kennis die we opdoen en waar we niks mee doen, is eigenlijk zonde van onze tijd. Soms hoeven we maar 1 ding te leren, maar zijn we trots, hardnekkig. U kent vast wel die reis, hè, van Egypte naar het beloofde land. Dat was een reis van, nou, laten we zeggen, 6 tot 8 weken. Gezien de omvang van de stoet en de afstand. Waarom waren ze er niet na 8 weken? Nou, God wilde ze 1 ding leren op die reis. God wilde het volk Israël 1 ding leren. En dat is, wat er ook gebeurt, stel je afhankelijk op van mij. Wees nederig en zeg, Heer, we hebben een probleem. De koelkast is leeg. Heer, we hebben een probleem. Er is geen water meer. Maar wat staat er? En dat staat zo mooi beschreven in die Statenvertaling. En het volk ging weer opnieuw murmureren. Mopperen, zaneken. Oké, je hebt het nog niet geleerd, gaan we weer opnieuw een rondje. En ze kwamen opnieuw weer in bijna dezelfde situatie terecht. En ze hadden het nog niet geleerd, want Mozes dit en Mozes dat, et cetera, et cetera. Ik heb pas iets geleerd, als ik het ook toepas. Anders is het puur kennis. Ik vertel niemand wat nieuws. Als ik zeg dat Gods woord leert dat we onze vijanden moeten vergeven. Dat weet iedereen. Maar hebben we dat dan ook gedaan? Of is het misschien zo dat we zeggen van, nou, dat heb ik niet of nog niet gedaan. Koning Belshazzar had de hangende tuinen van zijn vader gezien. Hij had gezien zijn trots, zijn rijkdom, zijn fouten en alles. Hij had ook het einde van zijn leven gezien. Maar Belshazzar leerde de lessen niet. Als ik een cursus volg, en ik leer een aantal dingen en ik pas het niet toe, dan is het eigenlijk zonde van mijn tijd. De belangrijkste gebeden om zijn hele simpele, eenvoudige woorden, om Gods wijsheid te ontdekken, zijn: Heer, ik ben van u afhankelijk. Wat er ook gebeurt. Waar de druk ook toeneemt en hoe die ook toeneemt, ik ben van u afhankelijk. Geef me uw wijsheid maar, voordat ik deze keuze maak. En dan niet alleen de hele grote keuzes, maar ook de voor ons gevoel wat kleinere keuzes. Ga er maar voor bidden. Ik vond dat getuigenis van jou vanmorgen heel mooi. Gewoon bidden van: Heer, ik ben iets kwijt. Geef me maar uw wijsheid en het komt goed. En je hebt een geweldige getuigenis achtergelaten. Dank je wel. Weet je, je kunt alles weten over dingen. Je kunt Gods woord van voor naar achter en van achter naar voor kennen. Maar het werkt in de mate waarin je het toepast. Misschien dat u ook iets hebt om over na te denken. Misschien dat u zegt, nou, die vragen onderaan het uittreksel, daar moeten we toch maar eens over praten. Of wil ik zelf eens over nadenken. Of gaan we misschien gebruiken op de laatste kringavond of zo. Ik geloof dat God ons ook de komende tijd weer nieuwe inzichten wil geven. En nieuwe dingen wil laten toepassen die we misschien al heel lang weten. En ik hoop dat van u, van jou en ook van mezelf gezegd kan worden dat we groeien niet alleen in liefde en genade, maar ook in wijsheid. We hebben, ik sluit af met waar ik eigenlijk ook bijna mee begonnen ben. We hebben in deze tijd Daniëls en Daniëlles nodig. Die kunnen zeggen, kijk, zo doe ik dat. Dat is Gods wijsheid. Zullen we een moment stil zijn, dan zal ik afsluiten met gebed en draag ik de dienst weer over.